Dit is de podcast De Ruimte van Riek. Aflevering 7, Leermeester. In de jaren 90 begint Riek een adviesbureau, BVR. Ze adviseert op het gebied van ruimtelijke ordening en reist door het hele land.
Ik had bij BVR allerlei stagiaires, vond ik ook fijn en leuk. En op een gegeven moment belde mijn zwager Maarten belde op. En die is hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.
En op een gegeven moment zei hij bij het koffiezetapparaat, ja, ik heb iemand in mijn familie. En misschien is het toch wel een goed idee om daar eens kennis mee te maken.
En die zei, Riek, ik heb een geval dat het is typisch iets voor jou. Die jongen die komt uit Rotterdam en die weet nog niet precies wat hij wil. Kan hij nou bij jou geen stage doen? En hij heet Patrick.
Toen kwam de aap uit de mouw later dat Riek was. En die kende ik wel, want ik was in Rotterdam opgegroeid.
Ik zei, nou, stuur hem maar. Oké, prima.
En zo komt Patrick van der Klooster, tegenwoordig zelf stadsontwikkelaar, als jonge geschiedenisstudent bij Riek terecht. Eerst als stagiair. En later als medewerker.
En ik had om 6 uur afgesproken. En toen was het om 6 uur. Die secretaresse zegt, mevrouw Bakker is er niet. Die is in Groningen. En ik zal mevrouw Bakker even geven. Dus toen kreeg ik Riek aan de telefoon. Hallo, hier met Riek. Wat wil je? Ik zei, ik ben besteld. Ik. 8 uur zijn we er. Kun je wachten? Ja, we kunnen wachten.
Dus hij is gekomen. En.
We zaten daar. En toen zei ze, morgen beginnen.
Nou, het was meteen klik. Toen bleek dat hij uit Rotterdam kwam. Zijn ouders waren Rotterdammers.
Het klikte, maar hij kwam daar ook vandaan. En mijn vader had een frietzaak in Hoogvliet. En had 101 baantjes in Rotterdam-Zuid gehad. En was zijn 13e gaan varen. Goed opgegroeid, daar gaat het niet om. Maar met bescheiden middelen.
Hij worstelde met wat zijn ouders deden, waar ze vandaan kwamen en wat hij ondertussen allemaal al bereikt had.
De eerste die is gaan studeren in een gezin.
Dat moest in elkaar gaan vallen en dat kreeg hij niet voor elkaar.
Wat is mijn rol in het leven? Wat zou mijn rol kunnen zijn? En daar eigenlijk onzeker over zijn, natuurlijk een hele grote mond.
En wat hij deed was bij mij constant tegen het orgel trappen. En dit te duur en dat, en zuster zo. En in Rotterdam en het kaak. Erop los dat je denkt, nou, wat moeten we hiermee? Super socialistisch. We moesten allemaal in eenzelfde huis kunnen betrekken. Geef niet wat je verdiende of wat je deed. Hij wou een heleboel op de kop hebben. En maar tegen het orgel trappen.
Ik had ook zo'n lange haard over mijn schouders. En nam het leven ook niet zo nauw.
Ja, hij had een enorme mening. Maar ja, die was buiten de proporties. Hij twijfelde ook iedere dag aan wat doe jij eigenlijk? En daar was hij ook heel kritisch over. Terwijl, ja, dat moest echt gebeuren.
En ik was zo brutaal als wat. Dus ik voelde helemaal geen grenzen van dat iemand mij... Ja, wel, ik had wel snel door dat ze me een kans bood, maar niet zozeer dat ze mijn baas was. Of dat alles moest zijn zoals zij bedacht had. Dus ja, kijk, in die zin ook veel te vrij natuurlijk. Als een soort bijna een soort puber die verhoudingen niet kende. En dan word je ook een beetje obstructie in zo'n bureau. Dus dat ben ik ook een paar keer gecorrigeerd en terecht natuurlijk.
Dus ik heb toen tegen hem gezegd, Patrick... Ik vind het prima dat je kritisch bent en van alles en nog wat. Maar je gaat nou even met mij mee. Iedere dag reis jij met me mee. Ik beloof je dat ik geduldig zal zijn. Maar je krijgt alles recht voor zijn raap.
Dan stonden we in de file. We deden dan 2,5 uur over. Nou, dan werd ik 2,5 uur keihard aangepakt. Is het wel strategisch? Heb je het goede woord gekozen? Heb je de goede dingen gedaan? Heb je doordacht? Heb je de volgende stap al doordacht? Nog zo'n uitspraak die ik van haar geleerd heb. Ik pak het beet. Ik gebruik hem vaak. Ik pak hem nou beet. Doe het nou ook echt. Loop er niet omheen. Doe het nou gewoon. Niet daar, maar hier. Daar is iets waar je naar kijkt. Hier is wat je beet pakt. Wat je doet. Dus je kan wel elke keer iets voorstellen. Maar wanneer ga je het nou gewoon doen? Ja, dat heb ik altijd meegenomen. Gewoon. Dat heb ik. Ja, dat zit helemaal in mij. Maar dat heb ik bij Riek helemaal erin gesleten gekregen. Dat is er wel echt ingeramd. Dat je dan aan het eind van de rit dan zei ik, nou, ben blij dat we er zijn. Ja, maar je moet ook weten. Ik zou het nooit doen bij iemand waarvan ik denk dat het niks wordt. Dus ik heb het altijd zo opbouwend ervaren.
En het ging zelfs zo ver. Dan had hij ook soms kleren aan dat ik denk, ja, dat kan helemaal niet. En daar had ik hem geleerd wat het is om adviseur te zijn. En ik zeg, dan krijg je van mij je eerste pak. Dat gaan we doen. Dus ben ik een pak met hem gaan kopen. Heeft hij braaf aangetrokken. Nou, en dat is uiteindelijk heel goed uitgepakt.
Bij Riek vond ik een perfecte combinatie dat ze wezenlijk interesse had in mensen. Dat ze zich altijd betrokken voelde tot de mensen die kwetsbaar waren. Of die, dat zal ook met haar eigen geschiedenis te maken hebben. En met haar eigen geaardheid. Dat je goed op moet letten dat de minderheid of de kwetsbare groepen ook verdedigd moeten worden. Ja, dat herkende ik natuurlijk heel erg. En gekoppeld aan het vak van die stedenbouw. Wat in de klassieke zin ook gewoon een sociaal-democratisch vak is. Hè? Want waarom zou de overheid rekenschap geven van de ruimtelijke orde. En de ruimtelijke omgeving waar mensen in opereren. Kunnen ze ook zelf. Denkt Rutte. Dus ik was heel, in het begin heel kritisch dat ik het allemaal vond dat het over ideeën moest gaan en over inhoud. Dat ik had van ja, maar het proces is ook belangrijk. Dingen voor elkaar krijgen. In alles wat je doet moet je strategisch nadenken. Doorzien wat mensen nodig hebben omdat ze een belang hebben of dat ze een doel te dienen hebben of dat ze een bepaalde positie hebben. Af en toe kies je gewoon voor het conflict omdat je daarmee denkt. Daarmee wordt een doorbraak geforceerd die het project verder brengt.
Voor mij is dat een fijne manier van werken. Het is als het ware een soort strategie die bij mij past.
Dus het is ook een beetje een soort de reis van de held. Ik weet niet of je dat concept kent. Dus de Amerikaan die heeft al die grote mythes heeft die geanalyseerd. En die blijken allemaal een vast schema te hebben. Odysseus met zijn beproevingen. En die had die beproevingen. Ah, en dan komt er een nieuwe orde. En dan kijkt hij terug. En dan moet hij het nog een keer doen. En dan, nou, en dan komt hij die mensen later weer tegen. En dan kan hij thuiskomen. Dus dat is een soort oermythe. Een heel krachtig concept. Nou, Riek kent dat verhaal van die held. Die reis van de held kent ze niet. Maar ze opereert natuurlijk wel als een vanuit dat dramatische. Daar heeft ze ook heel veel oog voor. Ja, prachtig vond ik dat. En als je dat niet ziet, ja, dan zie je de rol van Riek ook niet. Dus Riek heeft zich natuurlijk aan die mast vastgebonden. En die heeft zich ook willen laten verleiden door die sirene. En dat is dat koers houden. Vastbinden. Of doorgaan. En dat is die reis. En zonder ook precies te weten waar je uitkomt natuurlijk. Dat begreep ik toen nog niet. Begrijp ik nu veel beter. Is natuurlijk dat je dan ook in die helle tocht. Of in die beproevingen. Weet je ook niet wat de uitkomst is natuurlijk. Dat riep ze altijd. Van avontuur. Nou, een avontuur meegemaakt. Dus dat dramatische. Dat is er. En dat draagt natuurlijk bij aan dat verhaal. Als Riek en ik over de Maasboulevard reden in Rotterdam. En we zagen de kop van Zuid en de brug. Ja, dat vond ik magisch. Ik ben net zo oud nu als Riek toen. Zij was toen 50. Dat is wel grappig om te realiseren voor mezelf. Dus zij heeft me wel beschermd en ook wel opgeleid en aangejaagd. Maar niet vanuit een rol van bovengesteld of zo. En dat heb ik altijd als heel waardevol ervaren. Ik denk zoals je het ook in de topsport doet. Als je jongere mensen begeleidt om naar een volgend niveau te kunnen.
Ik denk dat ik niet met iedereen zo geduldig zou zijn geweest. Ik had met die jongen te doen. Hij worstelde om het uit te vinden wie die was. En ik vond dat heel vertederend. Ik vond dat, ik denk, nou ja, het had ook een broertje van me kunnen zijn. Dus kom op, dan laten we dit nou eens even. En toen stelde ik me er een eer in om dat goed te krijgen. Ik denk, ik moet die jongen op zijn stoel zien te krijgen. Dat moet lukken. Dus ik werd daar een beetje fanatiek op. Dus ik vond dat prima.
Dat is waanzinnig.
Ja, ik had er wel lol in. Ja, ja.
En daar ben ik ook heel dankbaar over dat ik dat heb mee mogen maken. Vaak over nagedacht. Hè? Wat is dat dan? Dat is ook een soort, een soort loyaliteit die ik ook nog steeds ervaar. Hè? Dus we zijn nu 25 jaar verder. Het is natuurlijk ontzettend leuk dat je elkaar nog zo treft. En dat je, laat ik van mezelf spreken. Dat ik hou heel erg veel van Riek. Ja.
De Ruimte van Riek. Deze podcast hoort bij het gelijknamige boek over stedenbouwkundige Riek Bakker, geschreven door Margreet Vochtelo en Riek Bakker. Maar is ook zelfstandig te beluisteren. Idee, interviews en montage Helene Hummelen. Productie en aanvullende opnames Wiki de Boer. Eindmixage Jan de Wit Postman. Muziek Blue Dot Sessions Creative Commons 4.0. Techniek podcast Jesper Buursink. Geproduceerd door Interact. Met dank voor de medewerking aan Bram Bakker, Bert Bakker, Leon de Jong, Job de Jong, Eva de Jong, Fenna de Vries, Willem Westerik, Bram Peper, Peter Aubert, Patrick van der Klooster, Hanno Peil, Ilse Saris, John Krul, Mark Kikkert, Annemarie Jorritsma, Hugo de Jonge, Katrien Prak, Therese Mol en Riek Bakker.